Geliefde gemeente, voor wij het formulier van het heilig avondmaal lezen, nog een enkel woord over het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 10. En ik lees u daaruit nog eens voor het 49ste vers, Marcus 10, vers 49. Daar spreekt het woord van de Heere: en Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem: heb goede moed, sta op, hij roept u. Wonderen op de weg. Het is een diep ingrijpend gebeuren waarvan wij lezen. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij heeft zijn lijden en sterven aangekondigd tot 3 maal toe, maar de discipelen begrepen het niet. Zij wisten uiteraard wel van de belofte van de koning uit het huis van David die komen zou, maar ze waren niet ontvankelijk voor het feit dat die koning tegelijk een lam zou zijn. Een lam ter slachting geleid. Steeds in de evangeliën merken we dat bij sommige ingrijpende gebeurtenissen er iets begint te dagen bij de mensen. Hij is het. En dan wilden ze komen om hem koning te maken. Maar telkens trok Jezus zich terug in de eenzaamheid van de bergen of naar een ander deel van het land. Hij wilde dat niet. En ook als hij mensen hielp, genas, dan lezen wij vaak dat hij zei: met niemand over praten. Vertel het niet verder. Ga naar je huis. Of volg mij, maar geen openbaar geroep, geen openbare kennisgeving. Hier is de Messias, de lang verwachte zoon van David. Wat waren die mensen toch blind? Ja, maar wat zijn wij toch ook blind? Zelfs de profeten, de dienst van de offeranden. Ze wisten, ze konden weten van die knecht die zichzelf gaf tot een rantsoen voor velen. En toch, ze konden het niet doorzien. Het was verborgen voor hun ogen. Maar ja, ik zeg hun, maar hoe is het voor ons? Als wij werkelijk door het geloof mogen zien, is het toch net alsof je het nog nooit gehoord hebt, die boodschap van het heil. Dan is het toch ook nieuw, terwijl we misschien van onze kindertijd af de boodschap al hebben gehoord. En toch weer niet gehoord. Kijk, dat horen, dat doet God de Heer. Dat doet de Heilige Geest. Die gaat maar door. Maar hij doet het ook, echt. Wij hebben het niet te commanderen. Maar waarom zou hij vanmorgen niet doen horen en zien? Door mensen. Goed. Toch, ondanks de verborgenheid van het koninkrijk, dat niet zou komen met uiterlijke praal en heerlijkheid, machtsontplooiing, ondanks dat, kun je merken aan het slotgedeelte van de evangelie, dat laatste stuk,
dat de spanning stijgt. Op alle manieren. De fariseeën worden steeds bozer. De vertegenwoordigers van de kerk. Want het loopt uit de hand. Lazarus werd opgewekt. Uit de doden. En ze zeiden vol bitterheid, het gaat fout. De hele wereld loopt hem achterna. Weet je wat? Lazarus moet ook dood. Lazarus moet ook sterven. Want Lazarus is een getuige, een levende getuige. Van zijn genade. Van zijn heerlijkheid. Aan de andere kant is er bij de scharen ook spanning. Zou hij komen op het feest? Ze weten van de haat van de ouderlingen, de schriftgeleerden, de fariseeën. Zou die het durven? Zou die het zijn? Er beweegt iets in de harten. Het is verborgen, het koninkrijk, en toch, het lijkt wel alsof de geest, net als in het begin, boven die woeste watervlakte zich beweegt. Zo lijkt het wel of de geest zich ook beweegt over de mensen. Allerlei dingen komen voor het voetlicht. Haat. Omdat ze zien, omdat ze merken, Jezus is anders. Hij doet anders. En daar kan de kerkleiding niet tegen. Jezus. Die confrontatie met Jezus kunnen ze niet aan, net zo min als wij. Tegelijk bij anderen een hunkerend verlangen. De discipelen. En er zijn er nog veel meer geweest. Wat denk je dat onder die scharen, die daar straks de palmtakken op de weg legt en de koning begroet, dat dat allemaal slecht afgelopen is? Dat denk ik niet. Hoeveel zijn er tot het geloof mogen komen, tot bekering? En nou het merkwaardige. Daar gaat Jezus naar Jeruzalem. Hij weet, het is de laatste reis. Op die reis komen ze door Jericho. Een stad van ouds getroffen door de vloek. Jozua had de stad vervloekt. Wie haar op zou bouwen, zou door de vloek getroffen worden. Dat is ook gebeurd. Hieraan heeft die stad opgebouwd en het kostte hem zijn zoon. In die tijd was het een mooie stad. Een soort groot park waar de mensen zich terugtrokken, waar ze een zomerhuisje hadden staan en waar het heel mooi was. Daar komt hij en de discipelen. En een grote schare van mensen. Een geweldige karavaan is onderweg naar Jeruzalem. In spanning. In verwachting. Het wordt feest. Paasfeest. Wat staat er te gebeuren? Wat staat ons te wachten? En als we de stad verlaten, zit daar een man. Een blinde man. Aan de weg. Bedelende. Hij is een bedelaar. Hij ziet niets. Hij kan de Heer Jezus niet zien. Hij kan de discipelen niet zien. Hij ziet niets. Hij is ook een bedelaar. Lucas noemt hem zonder meer een bedelaar. Een triest gebeuren. Deze man.
De zoon van Timaeus, Bartimaeus. Zijn vader heette zeker ook Timaeus en hij ook. Een Griekse naam, maar het is wel een Jood. Waarschijnlijk betekent die Griekse naam hoog geacht of hoog geschat. Hooggeachte heer Timaeus. Zijn naam is gewoon een aanfluiting op de werkelijkheid. Hij is geen hooggeschatte man. Hij is een bedelaar. Hij behoort bij degenen die niet in tel zijn. Weet wel, er wordt gelukkig veel gedaan voor blinde mensen, voor dove mensen. Maar toch ergens zitten ze aan de rand. De rand van het leven. Toen was dat vaak nog veel erger. Want een rechtgeaarde Israëliet die zei, dat is niet zomaar dat je blind bent. Of dat je blind wordt. En dat je een bedelaar bent. In plaats van ze zich bedachten dat er in de heilige boeken geschreven stond, er zal geen bedelaar onder u zijn. Nee, in plaats daarvan zeiden ze, wat zou die op zijn geweten hebben? Moet wel erg zijn. Als je zo zit. Dat zeiden de kerkmensen. Wat zou die uitgevreten hebben? Of zijn vader, of zijn moeder? Is er dan geen verband tussen zonde en straf? Jawel, tuurlijk wel. Dat staat ook wel in de Bijbel. En jullie kennen het oude gezegde, waren er geen zonden, zo waren er geen wonden. En op de bodem aller vragen ligt der wereld zondeschuld. Maar dat wij van die hoogmoedige lui zijn, dat wij zeggen ja, maar dat is wel. Dat we vergeten dat als God ons geeft, als God met ons doet zoals wij met de Here doen, dan hebben we geen leven. Niemand niet. Daarom zegt Jezus op een andere plaats, als de discipelen zeggen van een blinde, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders? Dan zegt Jezus, nog hij, nog zijn ouders. Maar dit is geschied opdat de heerlijkheid van God zou stralen. Maar diezelfde Heer Jezus zegt ook, toen ze kwamen vertellen van die mensen die onder de muur terechtgekomen waren en dood, en van die mensen die bij het altaar doodgestoken werden door Pilatus-soldaten. Denk niet dat dat groter zondaars waren dan jullie, want als jullie je niet bekeren, ga je er ook aan. We gaan er allemaal aan. Ergens gaan we er allemaal aan. Maar dat vergeet de mens. Dat vergaten de mensen toen ook. Vandaar dat die Timaeus, die hooggeachte, hooggeschatte, dat hij in feite helemaal niet hooggeacht werd. Want de mensen zeiden, je kan wel merken dat God niks met hem op heeft. En wij kunnen nog een beetje onze goede werken aan hem demonstreren, dat we zulke goede christenen of joden zijn, door zo af en toe een stuivertje in zijn handen te moffelen, een didrachme, hè, van, ja, dan voel je je eigenlijk ook weer gestreeld. Maar het gaat. Wat is een mens toch blind? Blind. Fariseeën zeiden tegen Jezus, zijn wij dan ook blind? Toen zegt Jezus, was het maar waar. Maar nu leven jullie allemaal in de veronderstelling, wij zien. Dat is het erge. We hebben het bij het rechte eind. En dan hoort die man, dan gaat Jezus de Nazarene. Dat was zo'n beetje de, ja, degenerende opmerking. De Nazarener kan uit Nazareth iets goeds komen enzovoort. Dan begint hij te roepen. Daar voel je iets, geliefde gemeente, van wat ik straks noemde de spanning die er hangt. Want dat is voor het eerst dat in het Marcus-evangelie dit naar voren komt. De zoon van David. De openlijke proclamatie. Het aanroepen als zodanig. Dat is nieuw.
En dat is in feite zo diep ingrijpend, omdat Jezus niet meer zegt, mondje dicht. Omdat als hij Jeruzalem binnenkomt, dan zal hij ook echt als de koning binnenkomen. Al is het op het spullen van een ezelin. En als hij gekruisigd wordt, zal het boven zijn hoofd geschreven staan. Jezus, de koning der Joden. Jezus Nazarenus. Rex Juliorum. Jezus Nazarenus. Koning van de Joden. En zo zie je alles hier s'avonds spannen. Hij hoort. Hij heeft misschien wel meer gehoord. Jezus is al eens meer door Jericho geweest in de omgeving. 3 jaar is Jezus er geweest. Hij hoort. Maar nu is het, nu is het de tijd. Die maken wij niet. Die maakt de Heere God. Hij is nabij. Hij is nabij. Opeens zet zich dat in het bewustzijn van deze man. Hij heeft natuurlijk veel gehoord erover. Hij heeft wel het een en ander geweten van de boodschap. Maar opeens is daar het eigen ogenblik dat God uit de hemel op de weg van zijn lieve zoon Jezus Christus, de koning die gekruisigd zal worden, de priester, de profeet, maar de priester dat komt nog en dat zal de Heere zelf wel opklaren op zijn tijd, maar dat hier op de weg van koning Jezus, daar moet een boodschapper zijn. Niet Petrus, niet Andreas, niet Thomas, Nathanael, Johannes, Jacobus, Timaeus. Gevraagde, maar door God wel hoog geschapen. Dat mannetje, die niet kan zien, die er buiten staat, die eruit ligt, dit mannetje. Die wordt opeens door een innerlijke kracht bewogen. En hij begint te roepen. Jezus, redder, zaligmaker, gij zoon van David. Daar loopt het even hier over. Waar de profeten van hebben gesproken en de dichters. Van die koning uit het huis van David. Die aan de ellendige denkt en die de nooddruftige redt. Die de verdrukkers verbrijzelt. Opeens is het in zijn hart. En het ontlaat zich in die woord. Gij zoon van David komt, erg u mij. En let wel, dat is het onuitsprekelijke wonder. Jezus zegt niet, stil. Jezus is zich bewust, dit is de tijd, dit is het ogenblik, dit is het moment waar onomwonden gezegd zal worden. God wil het, de zoon van David, en dan weet iedereen wat er bedoeld wordt, uit die afgehouwen tronk. Een scheut. Een rijsje. Een wortel uit een dorre aarde. Die geen gedaante of heerlijkheid had. Als wij hem aanzagen. Als de zienden en de horenden het nog niet willen weten. O, zegt de Vader, hier zit er een. Dat is het geheim van het koninkrijk, de boodschap, daar zit er een. Die begint het uit te schreeuwen, terwijl de duizenden mensen rondom op de been zijn, allemaal op weg naar het feest. Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. Help me, red me, wees me genadig.
Niemand heeft er iets in de gaten. De discipelen niet, de scharen niet. Ze zeggen tegen hem, hou alsjeblieft je mond. Het is veel te spannend, we gaan op weg naar Jeruzalem. Het feest, we hebben gehoord dat ze wat willen gaan doen. De Hoge Raad, het Sanhedrin. Hoe zal dat lopen? Dat denken ze heus niet allemaal uit vijandschap, maar de spanning, het gesprek, het zingen van de liederen Hamaaloot op weg naar Jeruzalem en dan opeens zo aan de kant van de weg. Zo'n man, dat valt weg tegen al die andere belangrijke dingen. Tegen onszelf. En tegen onze psalmen die we zingen. En zit zo'n man daar doorheen te schreeuwen. Wie heeft het in de gaten? Dat Vader in de hemel zegt, Timeus, jij moet het zeggen. Jij moet het zeggen. Niet dat Timeus een stem uit de hemel hoort, maar zo gaat het in zijn hart. Zo leeft het God. Gij zo bedaard. Jezus staat stil. Dat Jezus stilstaat, mag ons, geliefde gemeente, twijfelende, benauwde mensen vaak, geestelijk, tot een machtige troost zijn. Dat hij het is, de zoon van David. Anders had hij niet stil blijven staan. Hij hoort zijn naam. Hij is de zoon van David, van die schaapherder lang geleden. Die zomaar door God tot koning was verkoren. Hij is die zoon van David. Die mensen die niks meer hebben te hopen. Die niets meer durven te hopen. Naar zich toe trekt. Hij is die zoon van David waar de profeten van hebben gezegd. Hij zal zijn leven geven. Een God van weduwen en wezen. Daar hebben ze toch naar uitgezien? Hij staat stil. Dat Jezus stilstaat, is dus een machtige boodschap. Oh, hij is het echt. Hij hoort zijn naam. In die blinde man. Opeens is Jezus' aandacht totaal gericht. Op die woord. Gij zoon bedaard. Ontfer u mij. En hij weet, nu is er geen houden meer aan. God wil het. God wil dat nu op de weg van Jericho naar Jeruzalem geroepen wordt. Gij zoon de Davids, gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heer. Jezus staat stil. En hij zegt, roep hem. Zien wij ook zenuwachtig, ik weet het niet. Of aangevochten dat je denkt, mag ik wel, kan ik wel? Van de week heb ik zo weinig hieraan gedacht of daaraan. Want die Timeus heeft misschien ook heel de week er niet zoveel aan gedacht. Maar toen het ogenblik kwam, hij gaat voorbij, toen heeft hij geroepen. Toen stond hij er opeens middenin, of hij zat er middenin. Het gaat misschien met ons niet precies hetzelfde. Maar ik bedoel maar te zeggen, als je nou opeens ziet het wonder, dat de zoon van David deze tafel laat aanrichten. En dat zo'n man dat nou moet en mag beamen. Gij zijt het. En dat de eeuwige liefde van God zegt, kom hier jongen, kom hier. Jij bent eraan toe.
En de mensen zijn er ook aan toe. Die mogen het nu weten. Die mogen het nu zien. Ik hoef nou niks meer weg te stoppen. Het mag nu uitkomen. Het is tijd. Ik ben de koning. Al ben ik ook het lammetje dat naar de slachtbank gaat. Maar ik ben de koning. Hij riep toch ontferm u mij. Ontfermen betekent toch je eruit halen, ruimte maken, het verlorene omhoog trekken. Jezus staat stil. Ze roepen de blinden. Dat moet van de Heere Jezus. Zin of geen zin? Nou, ze hebben opeens wel zin. Ze doen net opeens als van die meelijende mensen die naar hem toe gaan. Nou, hou maar moed hoor, want hij roept u. Sta op. Eerst zei ze, hou je mond. Ja, ja. Ja, ja. Wat zijn we toch rare mensen? Wat ben ik toch een raar mens? Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Eerst zeggen mensen, nou. En als de koning dan stilstaat en zegt, roepen. Ja, kom. Heb goede moed. Sta op, hij roept u. Maar als zijn wij, of ben ik dan nog zo'n onwaardig schepsel? Het moet toch gezegd worden. Er gaat niks vanaf. Vanmorgen moet het ook gezegd worden. Tegen Bartimeussen. Mensen die misschien hooggeacht en hooggeschat zijn, maar die als een ongelukkig schepsel hun weg gaan. Dove mensen. Hardhorende mensen, kreupele mensen, lamme mensen, blinde mensen. Het moet gezegd worden dat God op hen neerziet in ontferming. En dat hij ze maakt tot getuigen van zijn ontferming, van zijn redding. Daarom zeg ik nu, heb goede moed. Heb goede moed. Want de koning stond stil. Hij is bij zijn naam geroepen. Hij weet wel hoe arm en hoe dwaas we zijn. Dat we net als de discipelen, net als al die mensen, we hebben geen doorzicht en geen inzicht. Maar, het zal toch ook nog eens Pinksterfeest worden. Die geest, die gaat toch rond om het ons te leren. Om er ons van te overtuigen. Dit is toch voorlopig, zou ik zeggen, al genoeg, al een wonder. Sta op. Heb goede moed. Hij roept u. Door het woordje sta op, denk je al aan de opstanding. Hij is waarlijk opgestaan. Jezus Christus. De Heere is waarlijk opgestaan. Sta op, zegt u. Ik kan de weg niet vinden. Sta op, ik ben de weg. Ik ben niet echt een kind van God. Dat is Hij. Hij is het echte kind van God. Hij heeft nooit gehuicheld. Hij heeft nooit eromheen gedraaid. Wij wel. Ja, maar als ik nou maar wist dat het echt waar was. Dat is echt waar. Wat Hij gedaan heeft. Je moet niet op zijn plaats willen staan. Als een echt kind. Als zo'n waar, goed, bekeerd mens. Dat is Hij. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Wat zou je dan blij kunnen worden vanmorgen? Hij roept. En hij roept zo dat die man die gooit zijn jas uit en met een paar grote stappen sprongen is die bij de Heere Jezus. De zoon van David. Die zegt, wat wil je? Wat wil jij nou? En ik zou je graag willen geloven. Zou je graag lief hebben. Zou je graag willen dat je meer zou weten van het offer van de Heer Jezus Christus, dat Hij ook voor jou, niet alleen voor anderen,
maar ook voor jou zijn dierbaar bloed heeft gegeven. Zou je dat willen? Zou je verlost willen worden van al die dwaze, verkeerde gedachten? Ja, dan mag ik in de naam van de Heere zeggen, sta op. Hij roept u. En je zal zien, hij geeft het zelf. Hij geeft het zelf. Hij draagt ons en onze last. De Heere geeft ons een gezegend avondmaal. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 116, het 8e vers. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem, naar mijn geloften eer bewijzen. Hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Hoe kostelijk is in zere oog hun dood. 116 vers 8. In de Heer Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, eerstelijk dat ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis.
De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken en ieder zijn conscientie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heeren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars. Alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschades andere dingen, zegenen, en die aan zulke zegeningen geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, hoereerders of gierigaards, en alle degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, dagelijks met de zwakheid voor ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overwits ons door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken.
Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zullen doen zouden tot zijn gedachtenis. Al dus zullen wij zijner daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen. Dat onze Heer Jezus Christus, naar luid der belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe, eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. En omdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het elk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt alle daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood gegeven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van ons Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daar benevens dat wij ook door die geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige, broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, zo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingeleid zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat geen dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer, overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het ene hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gespijsd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het Nieuwe en Eeuwig Testament en verbond der genade deelachtig mogen zijn, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenen en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met opgeheven hoofden onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door onze Heer Jezus Christus, die ons al zo heeft geleerd te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden naren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal versterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart zeggende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelsbrood Christus gespijzigd mogen worden, laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaagd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij zingen nu Psalm 118 vers 12. Wij zingen één vers, ook bij de tweede tafel. Eén vers. Gebruikelijk was twee, maar het zijn nogal grote versen. En daarom zingen we nu één vers. En ik zou zeggen, op de helft van het vers, bent u van harte welkom om de dood van de Heere te mogen verkondigen. Dit is de dag. Psalm 118, vers 12.
Is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem in, denk en geloof dat hij zichzelf heeft verbroken, opdat hij het leven zou spenden en overgeven. En dat wij zo lang zijn het levenslicht mogen ontvangen. Ook al mag uw geliefde man dat eeuwig avondmaal boven vieren, zolang u hier bent en wij hier zijn, mogen wij hier beneden. Voor zijn troon en hier beneden, zij hoeft hij te leggen. Zelfs in ouderdom en wijsheid blijft hij dezelfde. Zijn goedheid had het alles gewonnen. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Maar denk aan die 107 zoon, hij bracht naar tevenheden en weer op het rechte pad. Hij leidde hun schreden naar een gewenste stad. Laat zulke eer bewijzen aan Israëls opgeving. Lieve broeders en zusters, daar gebeuren wonderen op de weg. Dat hebben we gehoord. Wij zijn allemaal wel op weg in de mensenstofheid. En dan kun je lang of kort over filosoferen, moeilijke wegen, donkere wegen, duistere wegen. Wegen van tegenspoed, ziekte. Maar één ding, dat is zo groot. Als en dat die Heer Jezus Christus erbij wil komen. Want ik denk misschien, ja, die mensen in de wereld. Maar wat denk je van jezelf? Ben je daar niet ten evenmale van het houden dat hij voor vrij wordt? Dat hij stilstaat. En dat hij zegt, kom. Wat wil je dat ik doen zou? Als die man, toen hij die vraag kreeg, toen zei hij zo eenvoudig, rabbel. Dat is een beetje het uitbreiden van het woord rabbel. Rabbi, dat betekent meester. Maar rabbel, hoe zou je het best weer kunnen geven met mijn meester? Die mag ook niet daarin zeggen. U bent mijn meester. Hoeveel meesters er ook zijn op de wereld. Hoe grote meesters hij ook voelen. Hij zei mijn meester. Hetzelfde woord als Maria zei. Aan het graf. Toen de Heer Jezus zich te kennen gaf. Toen zei ze ook. Rabboni. Mijn meester. Er is iets in van de intimiteit van de liefde. Ja. De mensen die dat zo mooi uit elkaar kunnen raken, die zeggen ja, maar die man was blind. Die zou beter geworden, maar, nou is maar de vraag, ik kan daar nooit zo goed tegen. Als die man zegt, hij zou de dagen zo sterk niet bij me, dan bedoelt hij daar toch niet mee. Ik ben zo'n brave man. Ik ben wel waard om beter gemaakt te worden. Als die spreekt van een herding, dan gelijkt hij toch op Gods belofte. Dat die grote dagen zo aan arm in genade zou willen bedenken. Dat kun je losmaken hier in dit. In dit gebeurt ziel en lichaam weer door het los gaan. Wat lukt er dat ik u doet dan? Dat ik zie de natte. Wat een eenvoudig ziel. Je mag het ook al het je open, mag ik ook vragen. Dat ik zie de natte. In de zin van, Heer, ik ben zo blind voor alles wat van boven, wat van u is, over tot mijn ogen. Wij zijn zo blind, die mensen, dat de God altijd genoeg weer aan onze kant te trekken. En dat God ons gelijk heeft. En we willen niet en we kunnen maar niet buigen voor hem. Die gezegd heeft, neem je kruis op en volg mij na. Wat wilt u dat ik u doe? Nou, ik hoop dat we allemaal mogen zeggen, gerechtigheid, ik zal u daarvoor. De heerlijkheid, ik zal hier zijn. Van dat weg, want dat heeft dat gekost, om zo'n man de man zien te maken, ja. Dat is natuurlijk een wonder. Maar om iemand te redden die geboren is, dat is een wonder. Dat heeft wat gekost. Dat heeft zijn leven. Leven wordt gedacht als ware in bloed. Het geven van het bloed betekent het geven van het leven. En op die laatste paas, maaltijd, nam Jezus ook de drinkbeker en zegende. Hij zei, dit is de drinkbeker van het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt. Drink altijd. Doe tot mijn gedachte is, totdat ik kom. Is het bloed dat spreekt van herzoening. Broeders en zusters, heel opmerkelijk meestal bij de wonderen, dan zou je zeggen, de daad van de Heer Jezus gaat niet meer weer schuil achter een of andere gedaan. Hij maakt slijt waar hij de ogen mee schrijft, was u in wat water. Hij steekt zijn vingers in de oren van de doden en zegt, Ekkata, wordt geopend. Of hij raakt een toon aan. Alsof alles achter een verwerking een onthulling plaatsvindt. Maar nu niet meer. Het is het laatste wonder dat Marcus vermeldt. Nu niet meer. Jezus zegt zonder meer, alleen, uw geloof heeft u behouden. En hij wordt zien, verstopt, en hij volgt Jezus op de weg. Nu is hij ook komen. En vroeger, en niet, de man weet er misschien nog niet zoveel van. De discipelen in ieder geval weten er nog niet zo goed. Maar omdat hij is, is hij beter, die man. En mag hij volgen op de weg. Dat wij, jullie en ik, oud en jong, dat we nou ook hem zouden volgen op de weg. Naar wonderen gebeuren. Waar we voor enorme dingen kunnen komen te staan die we niet zien, net als deze mensen. Dan zou